De, kun je misschien ook horen, die had zeggen van, ja maar de bergreden, zo zou het moeten zijn. En we weten allemaal dat het zo niet is. Met andere woorden, we weten dat het zo niet is. En daardoor worden we nog een keer geconfronteerd met onze eigen zonde. En dat is eigenlijk feitelijk, ja, om ons nog een keer te benadrukken hoezeer dat wij Gods genade nodig hebben. Het confronteert ons met onze zonde en hoezeer dat wij Gods vergeving nodig hebben. Maar de bergreden halen? Onmogelijk. Volstrekt mission impossible. Dat is voor mij het moment van een uitdaging. Dan zeg ik van, goh, dat moet lukken. En ik hoop eigenlijk dat het bij jullie ook is. Ik denk dat het niet verstandig is om een omweg te zoeken rond de bergreden. Want op het moment dat Jezus die bergreden zei, was vlak na Matthäus 4, de verzoeking in de woestijn. Hij was in Jeruzalem in Judea gegaan. Hij was alle zieken en lammen als hij aan het genezen. Mensen begonnen hem te volgen en allemaal mensen kwamen achter hem aan. Hij begon net zijn lering. Hij begon zijn lering in Matthäus 5, je mag mee gaan kijken. Hij begon, nog niet hè, strakjes, Abel, nog niet, ja. Hij begon in Matthäus 5 met de zaligspreking. En hij zegt eigenlijk, gelukkig ben je als je in de problemen zit. Gelukkig ben je, oei, de bladwijzer is weg. Matthäus 5, begint hij met de zaligsprekingen. Het is nog niet eens hetgene waar ik het vanmorgen over wil hebben. Zalig zijn de nederigen van hart. Zalig zijn de treurenden, zij die uit het land bezitten. De barmhartigen, die wel zuiver van hart zijn. De vredestichters. Hij begint met alle zaligsprekingen. En daarna, na de zaligsprekingen, gaat Jezus vertellen, ja maar hoe komen we dan tot die zaligheid? En dat vertelt hij aan de mensen die dat daar op dat moment rondom hem staan. Dus dat is niet, volgens mij is dat niet de bedoeling dat hij zegt van, kijk jongens, zo zou het moeten zijn, maar dat geldt niet voor jullie. Nee, hij roept Jan met de pet, die dat daar in de straat staat, die dat achter Jezus is aangekomen, die roept hij op. Hij heeft net zijn discipelen in Matthäus 4 bij hem geroepen. En hij heeft een gans pak volk bij hem. En tegen hen geeft hij deze boodschap. Die geldt ook voor ons. Op de bergreden. Vraag je. Op welke berg, over welke berg gaat het eigenlijk, de bergreden? Wie heeft er een idee? We hebben het over de bergreden. Jezus ging de berg op. Staat er letterlijk in Matthäus 5 vers 1. Over welke berg gaat het? Wie heeft er een idee? Niks? Goed zo, het is ook een strikvraag. We weten het niet. We kunnen het niet met zekerheid weten. Maar er staat wel, Jezus ging de berg op. Als je over vertaling leest, Jezus ging een berg op, is dat een foute vertaling. Er staat letterlijk de berg, bepalend lidwoord. En voor de Israëlieten was er maar één, de berg. Dat is de berg Horeb, de berg Sinaï. Ander woord voor dezelfde berg. Wat was er speciaal aan de berg Horeb? 10 geboden, exact. Mozes, de 10 geboden. Dus Jezus ging de berg op. De berg Horeb, daarna wordt verwezen. Jezus gaat verwijzen naar de berg, de 10 geboden. En hij begint ook met de wet. Hij start met de wet. En in vers 17 staat er dan, Matthäus 5, vers 17. Denk niet, dat is eigenlijk een grapje, hè. Denk niet, als iemand tegen jou vanmorgen zegt, denk niet aan een roze hondje. Waar denk je dan aan? Aan een roze hondje. Niemand van jullie waarschijnlijk was vanmorgen van plan, toen dat hij wakker werd, van, goh, waar gaan we vandaag een keer aan denken? Ik ga vandaag een keer aan een roze hondje denken. Jezus die begint met, denk niet. En waar denkt iedereen dan aan? Oh ja, juist aan hetgeen wat Jezus gaat zeggen. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Matthäus 5 vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om dat te doen. Eigenlijk is dat een grapje. Want hij weet dat blijkbaar die perceptie, die veronderstelling daar wel leefde. Blijkbaar, anders had Jezus dat zo niet gezegd, van denk niet. Blijkbaar waren de mensen op dat moment in de veronderstelling dat Jezus was gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Wet, weg wet, weg profeten, wij krijgen nu de nieuwe wet. Fout, zegt Jezus. We gaan die niet afschaffen. Sterker nog, ik ga ze uitleggen en ik ga ze kracht bijzetten. En dat is hetgeen wat er gebeurt in de bergreden. Die wet waarvan dat de Joden het al moeilijk hadden, een beetje wettisch denken ook, om die echt allemaal tot op de letter, tot op de jota, helemaal allemaal letterlijk te volgen. Van die wet zegt Jezus, ik ga jullie vertellen wat er daarvan aan is. En ik ga jullie uitleggen wat de bedoeling is. En we gaan lezen in Matthäus 5, vanaf vers 21 tot 48. Dat is een grote laptekst. Vrij veel. Nu, onmogelijk om alles wat daarin staat even op een kwartiertje tijd te bespreken. Ga ik ook niet doen. Maar het toffe aan deze tekst vind ik dat hij zo sprekend is. Zo duidelijk. Hij spreekt, en ik hoop eigenlijk dat deze tekst, als we hem lezen, dat je hem gelijk tot je hart laat spreken. Het is een duidelijke tekst. Je hoeft niet in slaap te vallen. Echt niet. Je mag gelijk meelezen. Ik ga er wel een paar dingen over zeggen. Maar het is een tekst, als je die leest, laat die alsjeblieft tot je hart spreken. Lees mee. Matthäus 5, vers 21 tot en met 48. En we gaan die ook projecteren. Ja, goed zo. Probeer mee te volgen. Ik lees hem voor. Ja? Vers 21. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Want wie moord, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. En wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je overgave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of je zuster iets tegen jou heeft, je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter en ga je eerst met die ander verzoenen. En kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Want anders levert hij je uit aan de rechter en draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voordat je ook de laatste cent betaald hebt. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechter oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen, dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen, dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd, wie een vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. En ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel. Tenzij dat er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. En ook wie trouwt met de verstoten vrouw, pleegt overspel. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd, leg geen valse eed af. Voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost. En ik zeg jullie dat jullie helemaal niet mogen zweren, dat je helemaal niet moet zweren, nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer evenmin bij je eigen hoofd. Want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. En wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd. Een oog voor een oog en een tand om een tand. En ik zeg jullie dat jullie... dat je je niet moet verzetten, en ik zeg jullie je niet te verzetten, tegen wie kwaad doet. Maar wie je de rechterwang slaat, op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren, en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt om 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wilt lenen. Jullie hebben gehoord wat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. En hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over onrechtvaardigen, over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doen je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Even terug naar afgelopen zomer. Ik weet het nu nog. We hadden die studie gehad. En naar aanleiding van die studie en heel wat uitleg daarover, gingen we in kleine gespreksgroepjes zitten. En werd er ons gevraagd, is er bij jullie zo'n Mission Impossible? Word jij soms geconfronteerd met dit soort zaken? Zijn er van die onmogelijke situaties waarvan je zegt van eigenlijk zie ik hier geen uitzicht? Nee, dat moet wel lukken, want het was net de week daarvoor, had ik mezelf nog in de bank zien zitten met Henny. En we zaten in een conflict situatie. Ik zat in een conflict situatie met iemand van de familie. Die had iets, ja, weer iets uitgestoken. Iets mispeuterd waarvan ik dacht van, ik zie dit niet goed komen. Ik wil heel graag met die man goed overeenkomen. Echt waar. Maar wat hij nu heeft gedaan, daarmee heeft hij me eigenlijk niet alleen mij, maar daarmee heeft hij me eigenlijk de ganse familie, ja, is hem eigenlijk de ganse, ons ganse gezin heeft hem eigenlijk een hak gezet. Ik zie dit niet goed komen. Want hij heeft het expres gedaan. Ik wil heel graag met hem proberen mijn best te doen om overeen te komen. Maar dit, wat hij nu heeft gedaan, nee. Nee, echt waar. Hij heeft het al een paar keer, heeft hij ons een hak gezet. Dit is nu zoveelste keer. En hij heeft het expres gedaan. Willis nillis, dit komt niet goed. We hebben erover gebeld, we hebben erover gesproken met verschillende mensen. Het was gewoon lijnrecht tegenover elkaar. En ik zag het niet goed komen. Want ik ken hem. Hij is koppig. En hij gaat ook nooit plooien. En ik zeg van, deze keer kan ik ook niet plooien. Het staat vast. Het staat dus goed. En ik weet nog dat ik dat zei tegen Henny. We zitten echt in een probleem. Met een ruzie die dat volgens mij niet opgelost raakt. En ik wil echt geen ruzie met hem. Maar ik zie het niet goed komen. Ik heb dat ook verteld in een gespreksgroepje. We hebben er samen over doorgesproken, we hebben ervoor gebeden. Hetgeen wat mij eigenlijk opviel, was dat er ontzettend veel herkenning was. Blijkbaar, misschien hier ook, zijn er heel veel mensen die dat ergens in de familie, of bij hun vrienden, of in de straat, bij hun buren, heel veel mensen die dat ergens wel een conflict situatie hebben, waarvan dat ze zeggen van, nee, dat krijgen we niet opgelost. We staan alleen recht tegenover elkaar, het komt niet goed. Waar ik letterlijk van schrok, wat mij choqueerde, was een tekst dat hier staat, waar dat er staat, als er iemand anders is, die dat iets tegen mij heeft, ja, dan moet ik degene zijn dat die eerste stap zet. Ah, nee, hè. Nee, wacht, dat klopt niet, hè. Maar dat staat er wel. Dus wanneer dan je bij je offergave komt, waar staat het weer? Vers, weet je het niet meer? Vers 23, wanneer je dus met je overgave naar het altaar komt en jij bedenkt dat er iemand anders is die dat iets tegen jou heeft, dan moet jij het gaan goedmaken. Maar dat is onrechtvaardig, dat klopt niet. Stel je voor dat er hier iemand in de zaal is en die zegt van, ja, sorry dan, maar wat dat gedaan is gezegd, wat dat gedaan is gedaan, daar heb ik een probleem mee. Ja, sorry jongens, maar dat is jouw probleem, dat is mijn probleem niet, hè. Hoe kan ik nu voor iedereen die dat een probleem heeft met mij daar gaan oplossen? Nee, dat klopt niet. Maar dat is wel hetgeen wat hier staat. Iemand wordt boos op mij. En dan moet ik degene zijn die op mijn hand gaat uitsteken naar die ander. Dat is hetgeen wat er hier staat. Dat is een uitdaging. En daarin gaat Jezus eigenlijk een heel pak verder dan de oorspronkelijke wet. En dat zie je eigenlijk telkens hier opnieuw. Jezus die gaat nog veel verder. Hij zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Nee. Ik ga jullie uitleggen waar dat die wet vandaan komt. wat er eigenlijk achter de achterliggende gedachtegang is. Ik wil vrede onder iedereen. Dus als er iemand is die dat iets tegen jou heeft, zorg jij dan, dan is het jouw verantwoordelijkheid om het met die ander goed te maken. Ja, dat gaat wel straffen, dat gaat wel diep. Terug naar die situatie in onze familie. Veel gebeden, veel Bijbel gelezen en wat gesproken. Ik heb tijdens die week een mailtje gestuurd. Ik zeg, kijk, ik kan niet zeggen dit en dat en dat en dat. Ik kan niet zomaar mezelf gaan verloochenen. Ik sta daar niet achter. Maar wat ik wel kan doen, is op zijn minst een uitgestrekte hand geven. Ik ken die persoon en ik weet, die is koppig. En ik verwacht eigenlijk geen antwoord. Wat ik helemaal niet had verwacht, was dat hij binnen het uur een hele lange mail terugstuurde. En wat ik nog minder verwachtte, was dat in die hele lange mail hij eigenlijk razend enthousiast was. Dat hij zich verontschuldigde. En dat hij me eigenlijk in zijn armen sloot om te zeggen van, kijk, we gaan er samen weer voor gaan. Totaal niet verwacht. Fantastisch. Zalig. En dat is weer in orde gekomen. Ik had het totaal niet zien aankomen, maar het is in orde gekomen. Mijn mission was op dat moment completed. Ik was blij. Maar we zijn er nog niet. Misschien is dat iets wat jij vandaag vanmorgen kunt meenemen. Het kan ervoor bidden. Het kan zijn als je een probleem hebt. Het kan zijn dat God aan jou vraagt om een hand uit te steken. Nu, er staat veel meer in die tekst. Dat gaat eigenlijk maar over één voorbeeldje. Er staat zoveel meer in. Jezus die haalt het verbod op overspel aan. En ook daarin gaat hij weer veel dieper dan het er in de Torah staat. Hij zegt zelfs, ja, maar zelfs al kijk jij naar een vrouw en je krijgt daar, je begeert die, dan heb je in je hart al overspel gepleegd. Is het dan letterlijk hetzelfde als je iemand verkeerd aankijkt? Oh, nee, natuurlijk niet. Het is niet letterlijk hetzelfde. Maar leidt het tot hetzelfde? Ja. De consequentie is hetzelfde. En dat lijkt nu, juist in deze tijd, in een tijd waar dat we allemaal internet hebben, of een tv, een digitale tv, een smartphone, lijkt dat zelfs nog veel actueler te zijn, volgens mij, dan in die tijd. We hebben het daar ook over gehad, op die Rewijweek. En het is chockerend om te zien dat het een van de grootste problemen is, vandaag de dag, binnen de christelijke kerk. Hoeveel mannen, vrouwen misschien ook, vrouwen blijkbaar ook, maar daarin ben ik geen ervaringsdeskundige, hoeveel mannen hebben het daar moeilijk mee? Het wordt ons ook ontzettend makkelijk gemaakt in deze maatschappij om een beetje individualistisch te zijn. En ja, je bent alleen en het is heel makkelijk. Maar hoeveel huwelijken hebben dan ook wel niet problemen daarmee? Hoeveel relaties lopen er niet op de klippen? Of gewoon problemen? Omdat mensen op hun eigen genot gericht zijn. Omdat ze zelf bezig zijn, veel meer met zichzelf dan met de ander. En Jezus, dat is zo typisch Jood om dan te gaan overdrijven. Hè? Jezus die zegt dan gewoon, ruk je oog eruit, hak je hand af. Moet je dat dan doen, letterlijk? Ja, doe maar. Go. Nee, natuurlijk niet. Dat is een overdrijving. Maar hij bedoelt te zeggen, de boodschap is duidelijk. Weet waarmee dat je bezig bent. Weet wat de consequentie is van de fouten dat je doet. Want als jij alleen thuis bent in je kamertje en je denkt dat er niemand is dat je ziet en er niemand is die dat het ooit gaat kunnen weten, behalve de NSA, maar verder is er niemand die dat het gaat weten, dan denk je waarschijnlijk ook niet na over de consequenties van de fouten die dat je begaat. Als je even op zo'n zwak moment je laat gaan, dan ga je waarschijnlijk geen rekening houden met de consequentie. En vandaar dat Jezus dit even in het juiste perspectief zet. Dat hij zegt van, weet wat de consequenties zijn. Weet hoe ernstig dat het is. Het is beter dat je gewoon je hand meteen afhakt, dat je je oog uitdrukt. Stop ermee. Weet hoe erg dat het is. Wat kunnen we daar dan aan doen? We hebben het ook over gehad op die Rewijweek. Wat zijn dan de zaken dat we kunnen doen daartegen? Want als getrouwde man, als getrouwde vrouw, wil je toch niet je eigen huwelijk gaan ondermijnen, hoop ik. Dankbaarheid. Dankbaarheid is een remedie. Het is een remedie die je nog kunt oefenen ook. Dankbaarheid voor je huwelijk. En dat is iets waar ik het een paar weken terug met een collega van mij over had. Hij vroeg aan mij, we zaten samen met z'n tweeën te eten in Italië. En hij vroeg aan mij, Daan, vertel nu een keer, Johanny, ben je daar echt content van? En er was niemand om ons heen die dat ik kende. Ze spraken allemaal een andere taal. Ik had carte blanche, ik kon zeggen wat ik wilde. En natuurlijk, op zo'n moment is het wel de gewoonte tussen collega's om daar een grapje over te maken. Henny weet niet eens dat die situatie zich heeft voorgedaan. En ik vertelde hem, Henny is best wat mij ooit is overkomen. Alleen maar. Ik zeg, ik kan mij niks beters voorstellen dan Henny. Als ik kijk hoe dat zij mijn leven alleen maar positief beïnvloedt. Wat voor zegen dat... Zegen was niet het woord dat ik heb gebruikt. Hoe goed dat zij is voor mij en voor mijn kinderen. Hoe goed dat zij voor mij zorgt. Thuis. Maar hoe dat hij gewoon mij ondersteunt. Ja, en die man... Oké, ja, het was een serieus gesprek. Hè? Meestal 9 kans op 10 zijn we aan het even. En op dat moment stelde hij mij echt een serieuze vraag. En hij had het antwoord op totaal niet zien aankomen. Over hoe positief dat ik was. En ik merkte eigenlijk aan hem dat hij ja, zoiets had van, ja, dat is tof voor u, hè, Daan. Hij heeft zelf een relatie die op de klippen is gelopen. En ik zeg, ja, maar dat is ook wel iets waarin dat je je kunt oefenen. Het is ook een keuze die dat je maakt om van iemand te houden. Dankbaarheid is ook een keuze die dat je maakt. Heel, heel gemakkelijk en heel vaak hoor ik mijn collega's of hoor ik andere mensen gewoon klagen over hun partner. Ja, hij heeft dit of hij heeft dat. En veel mensen zijn er werkelijk in gedreven. Zijn helden in het vinden van negatieve kanten van hun eigen echtgenoot. En elke dag weer opnieuw vinden ze nog wel een keer ergens iets anders wat negatief is, wat niet goed is. Echt super enthousiast, super gedreven om alleen maar negatieve kanten te vinden. Als we nu een keer wat zouden kunnen omdraaien. Als we nu een keer die negatieve kantjes... Stik die in de vergeetput. Dat is goed voor niks. Als we nu een keer... Dat zouden kunnen omdraaien. En gewoon in plaats van rustig, lui, alleen maar commentaar te geven en negatief te zijn. Gewoon de positieve zaken zouden kunnen vinden. Alleen maar de positieve zaken van je eigen echtgenoot kunnen vinden. En ook daarover praten en die te benadrukken. Daarin leer je dankbaarheid. Dat is het oefenen van dankbaarheid. Van blij te zijn met je eigen partner. Ik ga er nog eentje aanstippen. Eentje die dat Jezus hier aanhaalt. Er staan er veel meer, maar dan gaan we wel afronden. In vers 23. Kun je nog een keer teruggaan naar vers 23, Abel? Het zal een stuk of 2-3 terug zijn. Ja, dat is een beetje ver terug. Vers 23. Ja, nog eentje. Nog eentje. Ja, je bent er. In vers 23 staat er, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt, je herinnert je iets. Ik vind het heel cool dat er staat wanneer dat je dat doet. Er staat niet dat je dat moet doen. Ha, nee, dat is vanzelfsprekend. Voor de Joden is dat ook vanzelfsprekend. Je gaat naar de altaar, je brengt daar je offergave. Wanneer dat je dat doet. Het is vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend als, jongens, ik heb voor jullie een geheugensteuntje. Zoals morgen bij je tanden poetsen, dan moet je ervan uitgaan dat je elke ochtend je tanden poetst. Jezus die geeft een geheugensteuntje, zoals elke ochtend wanneer dat je opstaat, dan is het goed om een ochtendgebedje te doen, om de dag aan hem op te dragen. Zo geeft hij hier ook een geheugensteuntje. Wanneer dat je dus met je offergave naar het altaar gaat, ik ga een keer even wat verder kijken, nu mag je wel naar die passage van Matthäus 6 gaan, ook uit de bergreden, een klein beetje verder. Eigenlijk de versen die dat daarna komen. Na vers 48 komt er. Dan gaat hem daar nog een keer op terugkomen. Let er dus op. Let dus op dat jullie gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van mensen. Om door hen gezien te worden. Want dan belooft jullie hemelse vader je niet. Dus, vers 2. Wanneer je aalmoezen geeft. Maar zuin dat dan niet rond. Zoals de huichelaars dat doen in de synagogen en op straat. Om door mensen gezien te worden. Verzeker jullie, die hebben hun loon al ontvangen. Maar, vers 3, nu komt het. Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. En zo blijft je aalmoezen in het verborgen. En jullie vader die dat in het verborgen ziet, die zal jullie hiervoor belonen. Iets met je ene hand doen wat je andere hand niet ziet, dat is een uitdaging. Dat is moeilijk. Maar het idee dat Jezus hier meegeeft is wel duidelijk. Als je iets geeft voor de Heer... Dan geef je dat gewoon en je vergeet het en je gaat verder. Wie weet wat het verschil is tussen een gift en een offer? Nee? Ah, dat is tof. Want dat is een verhaaltje. Een verhaaltje van dat ik ooit heb gehoord. Goh, moet al 20 jaar geleden zijn. Van Wim Grandia op een parade ontmoetingsavond. Wim Grandia die had het over een varkentje en een kip. En een varken en een kip die waren samen op weg. En ze hadden allebei, ze waren aan het trekken door de velden. En ze kregen allebei trek. En ze kregen het idee, we gaan... Het varkentje zei van, ik zou eigenlijk best wel een eitje willen. En waarop dat kip zei van, goh, weet je wat, we maken er één met spek van. Dat is lekker. Waarop dat het varken zei, ja, maar dat is niet eerlijk. Wat jij moet geven, dat is een ei. Wat jij moet geven, dat is een gift. Wat ik moet geven, dat is een offer. Vers 23, dan laten we over de offergave. Als jij een offergave, wanneer dat je offergave brengt, het is vanzelfsprekend dat je een offer brengt. Wanneer dat je offergave brengt, dan doe je dat gewoon en daarna vergeet je dat. Er staan heel veel uitdagingen in de bergreden. Ik heb er maar een paar kunnen aanstippen. En het gaat veel dieper. Nu, weet wel, dat ziet eruit als een hele sterke helling. Als een moeilijke opgave. Maar weet dat hij daar niet alleen voor staat. Het is juist daarvoor dat God zijn Heilige Geest heeft gestuurd. Om door ons heen te werken. Ik wil leven door zijn geest. En ik wil leren om dit soort zaken dagelijks toe te passen. In praktijk te brengen. Het is moeilijk. Maar we gaan nog één tekst lezen. Uit Hebreeën. Hebreeën 12. Waar dat er eigenlijk wordt aangehaald in Hebreeën 12. Telkens weer opnieuw, vanaf het eerste vers wordt verwezen naar Jezus, die dat het eigenlijk zelf heeft voorgedaan. Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 11 gaan we lezen. Een vermaning, een uitdaging, een mission impossible. Een vermaning die lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen. Slecht verdriet. Mocht het zijn dat jij hiermee ook aan de slag wilt gaan, dat jij ook met de bergreden aan de gang wilt gaan, dat ziet er gewoon uit als een moeilijke opdracht. Zeg, Daan, bedankt hè. Dan krijg je weer opnieuw een lange, moeilijke opdracht. Graag gedaan. Nee, het lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, maar slecht verdriet. Maar op de duur plukt wie dat eronder gevormd wordt de vruchten ervan. Leven in vrede en gerechtigheid. En dat is hetgene, dat is mijn gebed voor jou. Voor jullie. Voor mezelf. Dat is de reden waarom dat ik hiermee aan de slag ben gegaan. Ik zie uit naar die bergtop. Ik zie uit naar het uitzicht dat we krijgen als we daar van bovenop die berg staan. Ik zie uit naar het uitzicht. Jezus heeft zijn geest gegeven. Jezus heeft ons elkaar gegeven. Om daarmee aan de slag te gaan. En ik stel voor dat we voor onszelf op zoek gaan naar, ja, God, ben ik nu compleet vermaakt? Is er hier niks meer in de bergreden wat voor mij van toepassing is? Oh, ideaal. Goed. Sorry jongens, dat ik jullie tijd verspild heb. Maar stel je voor dat God, dat Jezus door zijn geest tot jouw hart wil spreken vandaag, is het misschien nu ook het moment daarvoor te bidden. We gaan stil worden, we gaan bidden en ik zou eigenlijk zelf willen zeggen, misschien groepjes van 2 mensen, moet niet, je mag ook gewoon stil, rustig stil blijven zitten, maar we gaan even een paar minuten stil worden. En het ideaal zou zijn dat je gewoon in een groepje van, dat moet er niet meer dan 2 mensen zijn, kunt vertellen van, goh, eigenlijk zou ik het fijn vinden als je wilt bidden voor mij voor dit, of voor dat. Als je met mij wilt bidden, zou ik dat heel fijn vinden. Als je alleen wilt bidden, ook goed. Als je zegt van, jongens, ik ben al van Maarten, het is helemaal niet voor mij van toepassing, ideaal. Ook goed. Je hoeft niks te doen. Maar we gaan even een momentje worden stil om te bidden. En als jij hiermee aan de slag wilt gaan, prijs de Heer, tof, join the club. Ik ben er ook mee aan de slag gegaan. En ik zeg het is van de zomer geleden en vandaag nog pluk ik de vruchten, zoals het ook staat in Hebreeën 12. Goed. Vorm maar groepjes of blijf zitten. Of blijf zitten en maak ze op die manier een groepje. Gaan we zo afsluiten. Psalm 119, vers 14 staat er: het leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde. En Vader, het leven naar uw richtlijnen, laat dat ook mijn vreugde zijn. Vader, schijn met uw licht, met uw geest in mijn hart en in mijn leven. Ik keer mij af van wat duister is, wat schade brengt. Mag uw wil, uw verlangen, mijn leven steeds meer vullen. Heer, ik wil u bidden dat dat boost doorbroken kunnen worden, ook hier in de gemeente. Dat op het moment dat we met iets worstelen zonder het te durven zeggen, dat we daarvoor kunnen uitstappen en naar elkaar kunnen toestappen. Dat we dat kunnen delen. Heer, ik wil u bidden dat uw werk, dat uw geest aan het werk mag gaan in mijn hart, in mijn leven, in onze levens. Dat we kunnen gaan leven door uw geest. Dat we mogen zien dat die bergreden, dat het een haalbare opdracht is. Door uw geest. Wat voor mensen soms onmogelijk lijkt, is voor u een fluitje van de cent. En dat is hetgeen wat we zelf kunnen zien. Dat wil ik u bidden, Heer, voor iedereen die dat hier zit. Voor uw gemeente hier in Halle. Hier werkt u door uw geest, door ons heen. In Jezus' naam.